De Lucid Air is ontworpen en ontwikkeld in Californië. En voorzien van de beste innovaties uit Silicon Valley. Een rijbereik tot 839 kilometer. Ultrasnel laden. En de prestaties van een sportwagen. Met een zakelijke financial lease rijdt u de Lucid Air vanaf €899 per maand. Bezoek onze showroom in Hilversum. Of boek een proefrit op lucidmotors.com.
BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door AstraZeneca. Wij verleggen de grenzen van de wetenschap. Voor patiënten en samenleving.
Blijf scherp.
BNR Nieuwsradio. Beter. Harmke Pijpers.
Medische opleidingen moeten drastisch op de schop en rigoureus gaan moderniseren. Het is de enige manier om het personeelstekort op te lossen en de zorg op niveau te houden. Een consortium onder aanvoering van Jaap Bonjer wil daar nu echt werk van maken. Welkom bij BNR Beter. Jaap Bonjer, je bent chirurg, afdelingshoofd heelkunde van het Amsterdam UMC en voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde. De zorg staat en stond tijdens de pandemie onder zware druk. Is dit het moment waarop jouw 30 jaar lang gekoesterde wens wat betreft modernisering realiteit moet en zal gaan worden?
Ja, de druk wordt steeds groter in de zorg. Uitgestelde zorg. De tekorten op de operatiekamer, maar ook buiten de operatiekamer, nemen steeds verder toe. Dus het is nu echt 2 voor 12. We moeten nu echt wat gaan doen.
Ja, en hoe groot is het tekort? Over welke getallen hebben we het?
Als we kijken naar operatieassistenten, hebben we zo'n 4000 operatieassistenten in Nederland. En het tekort is nu 400, dus 10%. Voor anesthesiemedewerkers, daar zijn zo'n 2700 van. En daar zie je ook een tekort van 10%. Dus dat heeft hele grote consequenties voor de capaciteit van operatieve zorg in Nederland.
Ja, en hetzelfde geldt, neem ik aan, voor specialisten?
Nee, dat is bijzonder. Er is een overschot aan medisch specialisten, met name chirurgen en cardiologen en ook internisten. Dus daar is het probleem veel minder.
Maar het klinkt toch als een vicieuze cirkel waar je met het huidige systeem dus niet meer uitkomt. Je wilt ook breken met het oude model van meestergezel.
Ja,
klinkt zo gezellig.
Het is heel bijzonder hoe we elkaar opleiden. Inderdaad, ja. Een meestergezel situatie. Dus training on the job, hè, dus in het dagelijkse werk. En als jij een opleiding zou zijn tot chirurg en je zou zeggen, morgen wil ik leren hoe ik een blinde darm kan verwijderen. Nou, zeg ik als opleider, goed idee.
Ja.
En dan staan we daar morgenochtend na de overdracht. Maar dan is er geen patiënt met een ontstoken blinde darm. Dus dan moeten
niet op bestelling geleverd.
Nee. We moeten dus wachten totdat het juiste leermoment, om het zo maar even te noemen, langskomt. Nou, dat is natuurlijk buitengewoon inefficiënt.
Ja.
En dat verklaart ook waarom de opleiding eigenlijk veel te lang duurt.
Ja. En waar moeten de operatieassistenten het vak dan gaan leren?
Ja, zowel operatieassistenten, anesthesiemedewerkers, maar ook medisch specialisten. En die moeten ook gezamenlijk trainen. Multidisciplinair moet die er worden opgeleid. Die kunnen heel goed trainen in een niet-patiëntgebonden omgeving.
Mm-hmm.
En dan denken we onder andere aan simulatoren. Dus bijvoorbeeld virtual reality simulatoren. Daar kunnen mensen heel goed in worden opgeleid. Denk maar even aan de piloten. Die worden voor het grootste deel op Schiphol-Oost opgeleid in de simulatoren. En het voordeel van die simulatoren is ook dat je heel goed kan meten hoe de prestaties zijn. Dus ook dan kan je een grens bepalen van wanneer is iemand voldoende getraind om in de praktijk te gaan.
Ah ja.
En een ander voordeel van de simulatoren is dat de simulator traint de student.
Ja.
En daardoor is er niet een instructeur nodig die we nu uit de dagelijkse praktijk halen. En de situatie die we nu hebben, minder operaties worden uitgevoerd in Nederland. Dus minder leermomenten.
Ja.
Dus we kunnen minder mensen opleiden. En als we die mensen opleiden, dan kost dat ook weer gezondheidszorgmedewerkers. Die zich moeten bezighouden met de opleiding en dan dus geen zorg kunnen verlenen.
Ja, hoewel er dus een overschot is aan bepaalde mensen, heb ik begrepen.
Wel aan medisch specialisten, maar niet aan operatieassistenten.
Oké.
En als we nu kijken hier in Amsterdam UMC, daar starten we van maandag tot en met vrijdag zo'n 25 operatiekamers per dag. We hebben nu 60 leerlingen operatieassistenten, dus meer dan 2 per kamer.
Ja.
Ja, je wil eigenlijk 1 hebben, dus meer dan 2 gaat niet. Dus die opleidingscapaciteit is beperkt, terwijl er wel voldoende animo is.
Ja, zeg, en leren en werken, wat tot nu toe altijd de vertrouwde combinatie was als je voor het vak leert.
Ja.
In de ziekenhuizen, moeten we daar vanaf?
Ja, in de ideale wereld wordt de tijd helemaal gevuld met leren en zo min mogelijk werken. Mm-hmm. En vooral zo min mogelijk klusjes doen. En ook zo min mogelijk wachten. Want stel nog even, wij gaan morgen opereren samen. Ja. Nou gaan misschien 3 operaties doen. De helft van de tijd is eigenlijk downtime. Zit je te wachten tot de volgende patiënt er is. En dan klopt er weer iets niet in het systeem. Dus het is eigenlijk een hele inefficiënte manier van opleiden.
Klinkt ook stom vervelend.
Nou, het is heel gezellig in een ziekenhuis. Dus het is zeker niet stom vervelend. Maar het is niet erg efficiënt. En we kunnen dat ons niet langer voorloven.
Ja, maar goed, het leren moet veel moderner. Dus met gebruik van simulatoren. Zoals bijvoorbeeld ook bij het opleiden van piloten. Hè?
Ja, en piloten worden voor het grootste deel opgeleid in een simulator. Mm-hmm. Interessant om te weten dat zo'n simulator kost net zoveel als het toestel zelf. En wat ook bijzonder is, dat we hebben nu een nieuw toestel bij de KLM, de Dreamliner. Ja. De piloten zijn helemaal getraind in die simulator op Schiphol-Oost. En konden na die training in de simulator direct vliegen met passagiers over de oceaan heen. Ja. Dus dat geeft wel even aan wat de kracht is van zo'n simulator.
Ja. Zeg, en in hoeverre hebben we nu simulatoren in de medische zorg? Bij de tandartsen bijvoorbeeld?
Ja, maar tandartsen liggen dan weer voor op de medische sector.
Ja.
En hier in Amsterdam bij ACTA wordt gewerkt met een simulator. En die simulator wordt gebruikt tijdens de studie tandheelkunde. En met die simulator kan je dus heel goed je voorbereiden op de praktijk. Mm-hmm. En wat bijzonder is dat er is ook een soort probe, een grote dikke tandenborstel. Als je daarmee door de mond gaat, kan je een 3D-beeld vormen van het gebit. En dat 3D-beeld kan je opladen in die simulator. Dus kan je heel specifiek, gericht op die patiënt, kan je een procedure zoals een wortelkanaalbehandeling of plaatsen van een kroon kan je oefenen. Nou, ja, dat is natuurlijk waar we naartoe willen.
Ja.
En wat er nu ook gebeurt, is dat buitenlandse tandartsen getraind worden op die simulator en geaccrediteerd, zodat ze hier in Nederland aan de gang kunnen. Want we hebben een groot tekort aan tandartsen in Nederland.
Ja, en het taalprobleem is dan toch iets minder.
Nou ja, het taalprobleem dat moet worden opgelost. Ja. Om geregistreerd te zijn, dan moet je Nederlands op niveau C3 spreken. Mm. Dus dat vereist om wat een en ander. Maar de vaardigheden kunnen we op zo'n manier heel goed trainen.
Ja, en je denkt dat de opleidingstijd, heb ik begrepen, hiermee in sommige gevallen zelfs gehalveerd kan worden, hè?
Ja, dat is natuurlijk een stapsgewijs proces. Maar als je nu even kijkt hoe lang het duurt voordat je chirurg of gynaecoloog of internist bent, 6 jaar studie geneeskunde.
Ja.
Dan nog even een paar jaar tussendoor. En dan nog eens een keer 6 jaar opleiding. Nou, dan zijn we al 14 jaar onderweg. Ja, er is geen enkel vak wat ik kan verzinnen waar je 14 jaar over een opleiding doet.
Ja.
En wij leiden mensen nog enorm breed op.
Mm-hmm.
En vervolgens krijg je een superspecialisatie.
Ja.
Nou, dat klinkt niet erg logisch. Het is waarschijnlijk veel beter om in een simulatieomgeving op te leiden. En toch smaller, zodat je sneller bij je doel bent.
Ja, maar ja, niet iedereen is het met je eens. Want ik heb begrepen dat je om deze opvatting, halvering van de studietijd, voor gek wordt verklaard.
Nou, niet helemaal voor gek, maar mensen moeten er wel even aan wennen. En het is natuurlijk een enorme omwenteling.
Ja.
En we gaan eigenlijk, en dat geldt ook voor het leren in bredere zin des woords, we gaan van het leermiddel tekstboek, wat dan nu ook gedigitaliseerd is, naar het leermiddel virtuele omgeving. Dat is natuurlijk een enorme omwenteling.
Mm-hmm.
En dat vraagt ook om een hele grote investering.
Ja. Maar goed, je zei studietijd halveren. Specialisten zijn vaak 15 tot 20 jaar in opleiding, hè?
Ja, het is gewoon gauw.
Dat kan kennelijk niet anders, maar.
Dat is de vraag. Al gauw 15 jaar. En er zijn voorbeelden waaruit we kunnen leren dat het wel degelijk sneller kan. En er is een simulator om staar te behandelen, om staaroperaties uit te voeren. Die is gebouwd hier in Nederland.
Ja.
En met die simulator kan je een basisarts in 3 maanden trainen om heel betrouwbaar en heel goed zo'n staaroperatie uit te voeren. Nou, dat is dus een smal gebiedje, maar laat wel zien wat je kan met innoverende technologie.
Ja, maar het fantastische, het grote nieuws is, als het allemaal geregeld wordt, en dat zal nog een heel gedoe zijn, dat je dan een ontstoken blinde darm gewoon kunt inplannen.
Ja, die kan je dan inplannen, dus Nogmaals, als jij een opleiding bent als chirurg, kan je morgen zo'n 20 blinde darmen opereren in de simulator. Ik hoef daar niet bij te staan, want je krijgt feedback van de simulator.
Je kunt wat aanknoeien, ja.
En aan het eind van de dag gaan we eens even kijken hoe ver je bent en of je dan de volgende dag bij een levende patiënt een blinde darm operatie op een veilige manier kan verrichten. Ja. En daar staat de chirurg dan wel bij. Dus bij die simulator ben je even alleen, maar in de praktijk word je gesuperviseerd.
Ja. Je stelt dat het werk voor de meeste mensen ook in bijvoorbeeld de operatiekamer leuker en gevarieerder wordt met die simulators. Hoezo?
Nou, met die simulator kan je heel goed trainen in een nieuwe technologie. En die operatiekamer die is al enorm veranderd de afgelopen jaren door de invoering van de laparoscopische chirurgie. Mm-hmm. We gaan nu ook steeds meer naar robotische chirurgie toe. Dat is nog niet echte robotchirurgie, want die robot zelf doet nog niks. En die kan nog niks doen, omdat we de beelden nog niet betrouwbaar kunnen herkennen. We kunnen zeg maar de lichaamsslagader nog niet betrouwbaar herkennen. En daarvoor moeten we veel beelden verzamelen, data verzamelen en met behulp van kunstmatige intelligentie software ontwikkelen, zodat de chirurg genavigeerd kan gaan opereren. Dus dat je eigenlijk een Google Maps in de buik of in de borstholte krijgt.
Ja, ja, want alles wat beweegt, dat is natuurlijk superlink.
Nou ja, wat beweegt, dat is moeilijk te herkennen. Als het stilstaat, zoals de iris-scan die we kennen op de vliegvelden, dat is heel betrouwbaar. Maar een bewegend beeld, dat is ingewikkeld. En in de buik en de borstel, dat beweegt alles door de pulsaties, door de bloedsomloop en door de ademhaling.
Beter.
Als we de zorg op niveau willen houden en het personeelstekort willen indammen, dan moeten medische opleidingen fundamenteel anders en vooral moderner. Dat betoogt mijn gast Jaap Bonjer. Ja, even de zakelijke kant. Hè. Je hebt een consortium om je heen verzameld om dit allemaal voor elkaar te krijgen onder de naam Digital United Training Centers for Healthcare, kortweg Dutch. Wie zitten daar allemaal in?
Daar zitten alle universitaire medische centra in. De Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuizen gaat ze waarschijnlijk ook aansluiten. Mm-hmm. Er zitten technische universiteiten in. Daar zit de zogenaamde medtech-industrie, de medische technologie-industrie zit daarin. Het capaciteitsorgaan. De opleidingsacademies van de operatieassistenten, anesthesiemedewerkers en verpleegkundigen zitten daarin. Dus we proberen echt met alle krachten en alle kennis en alle kunde te bundelen om een hele grote vooruitgang te bewerkstelligen in het opleiden van zorgprofessionals.
Ja, de verzekeraars missen nog in dit rijtje, hè?
Ja, die verzekeraars worden ook benaderd en daar gaan we zeker mee in gesprek.
Ja, hoe ziet dat eruit?
Ja, hoe ziet dat
eruit? Gestemd?
Nou, de terugkoppeling tot nu toe is buitengewoon positief. Iedereen is ervoor. Iedereen begrijpt ook dat we het echt op een andere manier moeten gaan doen. Want het aantal patiënten die nu op de wachtlijst staan, meer dan 100.000 patiënten staan op de wachtlijst. In Amsterdam UMC 7.000 patiënten, van wie 2.000 kinderen. We gaan het op de ouderwetse manier niet oplossen. Nee. Het moet op een andere manier.
Zeg, en hoeveel van die nieuwe ziekenhuizen hebben we nodig? En wat moet dat gaan kosten?
Ja, we kijken dus naar digitale trainingscentra. En die zouden kunnen verbonden zijn met de academies die al bestaan. En ja, dan heb je het al snel over 4 tot 7 van dergelijke trainingscentra door heel Nederland heen. En wat zijn dan de hoge kosten? Die worden veroorzaakt door zo'n simulator. Nou, dat zei ik al even over die simulator voor die piloten, die echt heel veel geld kost. Zo is het ook in de gezondheidszorg. Dus wij kijken nu, dat is de inschatting, naar een bedrag van 300 miljoen euro.
Ja, en waar halen we dat vandaan?
Ja, wij hopen een aanvraag in te dienen bij het Nationale Groeifonds. En dat doen we dan als Nederlands consortium. Als dat niet lukt, dan zijn er ook nog andere bronnen. Ja. Dus linksom of rechtsom zullen we het geld uiteindelijk wel gaan vinden.
Ja, ja, meneer Bonjer. In deze, ja, hoe snel kan het operationeel zijn? Waar denkt u aan?
Als we realistisch zijn, dan draait het op volle toeren over 5 jaar. Mm-hmm. Ikzelf hoop met chirurgisch ongeduld dat veel sneller zal plaatsvinden.
Ja, maar dokters zijn het onderling niet altijd eens, hè, over wat de beste behandeling is. Maar als je wilt werken met simulatoren, dan is standaardisatie dus onontkoombaar. Je moet het dus eens zien te worden over wat de beste behandeling is, toch?
Ja. Je kan ook verschillende behandelingen oefenen op zo'n simulator. Dus het hoeft niet helemaal gestandardiseerd te zijn. Maar standaardisatie is een hele belangrijke in de zorg. En daar kunnen we nog heel veel aan kwaliteit winnen.
En, maar het lijkt me ook een punt van discussie. Het lijkt me nog een kluif om dat voor elkaar te krijgen.
Zeker een punt van discussie. Maar Ja, mijn argument is dan van, oké, als we dat allemaal niet willen, als we niet op een nieuwe manier willen opleiden, als we niet willen standaardiseren, hoe gaat het dan? De zorgkosten lopen steeds verder op.
Ja.
We zullen toch met minder mensen iets betere zorg moeten gaan leveren. Want anders gaat al ons geld in Nederland op aan de zorg. Ja, dat kan ook niet.
Ja, nee, ik begrijp, de noodzaak is er. Maar ik roep, het is een enorme kluif, omdat toch veel artsen behoorlijk eigen gereid zijn wat dit betreft. Dus die standaardisatie, dat lijkt me iets...
Maar dan is het al belangrijk om terug te brengen naar de patiënt. Want de patiënt die bindt ons. Daarvoor zijn we dokter geworden of verpleegkundige of operatieassistent. Ja. En als je duidelijk uitlegt dat het uiteindelijk beter is voor de patiënt, dan krijg je de mensen wel mee. Maar het kost wel wat tijd.
Ja, ik hoor regelmatig kreten als er moeten meer ingenieurs het ziekenhuis in.
Ja, ben ik helemaal voor. Door innoverende technologie kunnen we betere zorg leveren en kunnen we ook met minder mensen zorg leveren. Ja, dat als je nu kijkt op de operatiekamer, een soort space lab is dat langzamerhand. En dan heb je natuurlijk heel veel technisch geschoolde mensen nodig, dus ook ingenieurs.
Ja, maar er zijn ook heel veel artsen die dat toch, die techniek en alles wat daarmee komt, dat als een bedreiging beschouwen, hè?
Ja, dat weet ik niet. Het is natuurlijk nieuw. Je moet het aanleren. Wat je ook zal zien is dat die technische interesse, dat die steeds belangrijker zal worden bij de keuze om in de zorg te gaan.
Ja. Zeg, en wat gaat het betekenen voor de architectuur van ziekenhuizen? Want ik heb altijd begrepen dat operatiekamers die verouderen snel en die kunnen eigenlijk vaak niet aangepast worden. Dus dan is er nieuwbouw noodzakelijk.
Ja.
Wat gaat dat betekenen
allemaal? Ja, we hebben vooruitgekeken naar 2040. Is er dan nog een operatiekamer? Dat denken we niet. We denken dat er dan een interventiecentrum is. Hybride kamers noemen we het dan, waar geopereerd wordt, waar ook met kathetertechnieken wordt gewerkt, dus voor hartkatheterisaties, waar op geleide van een CT-scan of een MRI interventies worden uitgevoerd. En dat allemaal vlak bij elkaar. En dan hopen we ook het zo te kunnen regelen in die opleiding, dat als je na 5 jaar in de operatiekamer gewerkt te hebben, dat je dan kan overstappen naar die katheterisatiekamer. Mm-hmm. Of naar die MRI of CT-geleide interventiesuite.
Ja.
Want dat is wel een hele belangrijke. We moeten de instroom verhogen, maar moeten de uitstroom verlagen. Dus we moeten de mensen toch beter zien te boeien en te binden aan de zorg.
Ja. Maar het technische verhaal achter die simulatoren, zijn we daar klaar mee? Want er zijn simulatoren al in gebruik, maar niet heel veel. Dus wat moet er nog allemaal uitgevonden en gemaakt worden?
Ja, er hoeft eigenlijk niet zoveel uitgevonden te worden.
Het lijkt allemaal een beetje op elkaar?
Het lijkt allemaal een beetje op elkaar. Al die technieken, die technologie, die is er. Denk maar even aan de gaming-industrie. Hè. Dat is een hele waarheidsgetrouwe beelden worden daar gegenereerd. Dus die technologie, die is er. Alleen tot nu toe is het ons nog niet gelukt om de budgetten bij elkaar te krijgen om die simulatoren te ontwikkelen.
Ja.
En de ontwikkeling van zo'n proof of concept kost ongeveer 100.000 euro. Om er dan echt een product van te maken, dat kost ongeveer 1 miljoen euro.
En de OK's in de huidige vorm, die gaan dus verdwijnen?
Nou, die OK's zullen steeds meer datacentra worden. Nog meer beeldschermen. Robotarmen die instrumenten aangeven. En een heel groot datacentrum waar alle data worden verzameld. En aan de hand van die data worden de processen dan weer verbeterd. En die data worden ook weer gebruikt om die opleiding steeds verder te verbeteren.
Ja. Tot slot, in een langjarig perspectief, kan de omslag die u voorstaat ook goed zijn voor arme landen? Met een gebrekkige gezondheidszorg, zoals
absoluut.
Wij weten.
Want waar we naar kijken is naar digitale, schaalbare training.
Mm-hmm.
Die niet gebonden is aan een bepaalde faciliteit. En dat is zeker ook een focus om in de zogenaamde low- en middle-income countries deze digitale opleidingsfaciliteiten uit te rollen.
Dank Jaap Bonja, chirurg, afdelingshoofd heelkunde in het Amsterdam UMC en voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde. En wil je meer weten over het moderniseren van medische opleidingen? Kijk dan op www.bnr.nl/beter.
Zorgvernieuwers.
Er zijn volop ontwikkelingen in de zorg. Nieuwe medicijnen, technieken en behandelmethoden maken het leven van de patiënt beter en het werk van de specialist makkelijker. Wat zijn de laatste innovaties? Ja, ondanks het doorslaand succes van robot Robin in het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht heeft hij zichzelf nog niet kunnen vermenigvuldigen. Robin is door een groep studenten bedacht om verpleegkundigen te ondersteunen en wat werk uit handen te nemen. En dat doet hij door 80 uur per week vlijtig heen en weer te rollen naar bijvoorbeeld het lab. En hierdoor blijft er voor verpleegkundigen meer tijd over voor aan het bed, precies daar waar ze nodig zijn. Marcel Wilschut is innovator in het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht. Ja, Robin, is nu een half goed jaar bij jullie, maar hij is wel eenzaam, één robot en één ziekenhuis. Waarom heeft hij nog geen collega's in andere ziekenhuizen gekregen?
Ja, dat is een vraag die vooral voor andere ziekenhuizen heel interessant is. We krijgen wel veel ziekenhuizen op bezoek bij ons. Dus dat maakt dat er wel degelijk interesse is.
Ja, dat is een goed voorteken, dus dat kan in orde komen. Ondertussen doet Robin het hartstikke goed. Is hij doorontwikkeld het afgelopen halve jaar?
Ja, absoluut. Dan moet je daar wel even goed over nadenken wat doorontwikkelen precies is. Mm-hmm. Technologisch werkt het gewoon. Die robot die doet zijn werk. Hij kan heen en weer rijden en hij gaat met de lift. En hij doet de deuren open en dicht. Dus alles wat hij moet doen, dat doet hij.
Ja.
De crux zit hem erin dat je eigenlijk moet integreren in je werkproces. En dat is een heel duur woord natuurlijk, mm-hmm. Een hele moeilijke zin. Maar wat je wilt is dat een verpleegkundige het zo gemakkelijk mogelijk en ook eigenlijk zo betrouwbaar mogelijk kan inzetten. Zodat als je eenmaal iets hebt wat getransporteerd moet worden, dat je dat dan kwijtraakt op een of andere manier zonder dat je daar nog over na hoeft te denken.
Ja.
En dat stukje, daar ben je gewoon heel druk mee om te zorgen dat dat soepel gaat.
Ja, want wat hoop je dat Robin in de toekomst nog meer gaat toevoegen aan de zorg?
Robin is natuurlijk een bezorgrobot. Dus hij kan van alles en nog wat bezorgen wat wenselijk is. Wat wij nu doen op dit moment, dat zijn bloedproducten en urine en kweken. Zoals covid-testen, die kunnen we naar een laboratorium brengen. Waar ik zelf echt heel veel meerwaarde in zou zien is als ook de apotheek aangesloten wordt. Dus als mensen midden in de nacht een antibiotica moeten starten omdat dat nu nodig is. Ja, dan moet je gewoon van de afdeling af naar de apotheek toe, antibiotica ophalen, weer teruglopen. En dat zou echt heel fijn zijn als dat uitbesteed kan worden. Dat je gewoon op de afdeling kan blijven op het moment dat je eigenlijk niet gemist kan worden.
Dankzij Robin. Hartelijk dank Marcel Wilschut, innovator in het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht. En wil je meer weten? Kijk dan op www.bnr.nl/beter. En tot zover deze uitzending van BNR Beter. Op bnr.nl/beter is deze uitzending terug te luisteren of on demand via de BNR-app en op uw favoriete podcastplatform. Als u zich daar abonneert, verschijn ik volgende week als vanzelf weer in uw telefoon met een nieuw consult. Ja, ja. We zijn ook op Twitter te vinden onder @BNRBeter. Heeft u tips voor ons? Laat het ons weten. Ik ben Harmke Pijpers. Graag tot een volgend spreekuur.
BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door AstraZeneca. Wij verleggen de grenzen van de wetenschap voor patiënten en samenleving.
De Lucid Air is ontworpen en ontwikkeld in Californië en voorzien van de beste innovaties uit Silicon Valley. Een rijbereik tot 839 kilometer, ultrasnel laden en de prestaties van een sportwagen. Met een zakelijke financial lease rijdt u de Lucid Air vanaf €899 per maand. Bezoek onze showroom in Hilversum of boek een proefrit op lucidmotors.com.